Goedenavond, broeders, zusters, het is goed om elkaar te ontmoeten. En ik hoop dat u dat niet verkeerd opvat, maar Spurgeon die zei, als u vanavond mij niet had verwacht, krijgt u nu de gelegenheid om de zaal te verlaten. Ik hoop dat u blijft zitten, uiteraard. Want het is toch wel fijn dat je toehoorders hebt. Goed, wij gaan een zegen vragen. Vader, met diepe dankbaarheid komen we tot u in de naam van de Heer Jezus. Wij danken u dat we vanavond samen weer een moment mogen hebben om uw woord te openen. En Heer, we weten dat u in ons midden bent, Heer Jezus, door uw woord en door uw geest. En we zijn dankbaar dat u ook vanavond ons wil bemoedigen, vertroosten en opbouwen. Juist in een tijd waar er zoveel om ons heen gebeurt. Het maakt de mensen angstig en dat zien we ook om ons heen. Maar wij mogen elkaar een boodschap van hoop voorhouden. Hoop, want het is een anker voor onze ziel. Dank u wel dat u uw woord hebt gegeven. Dat we niet bang hoeven te worden voor de dingen die staan te gebeuren. Want u hebt het allemaal aangereikt hier. En we kunnen het lezen in dat kostbare woord. Dat mogen we vanavond samen ook een gedeelte uit overdenken. We mogen bidden om de heerlijke werking van uw Heilige Geest. We hebben u nodig hier. Om te spreken, om te zingen, om te luisteren. We willen bidden dat u onze harten wilt openen. Zodat het woord ook zijn werk mag doen, ook in ons hart en in ons leven. We bidden, Heer, voor al diegenen die, voor al die namen die vanavond genoemd zijn, die ziek zijn en verhinderd zijn om hier te komen. Wilt u ze zegenen, wilt u ze vasthouden, ook in de moeilijke periode. We bidden, Heer, voor een wereld die bloedt uit duizenden wonden. Maar wij mogen er vast van overtuigd zijn dat we op weg zijn naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Waar u alles in alles zult zijn. Heer, wat hebben we een geweldige toekomst en we mogen ons daarin verblijden. We bidden hier voor Israël en om de vrede van Jeruzalem. We bidden, zegen uw volk hier en kom tot uw doel. We weten dat er zeer veel agressie is, ook naar uw volk toe. Maar ook met hen zult u tot uw goddelijk doel komen. Ons gebed is voor onze broeders en zusters in vervolging. Heren, wilt u barmhartigheid geven, troost en bemoediging en volharding. We weten ons met hun verbonden, want ze maken ook deel uit van uw huisgezin. We bidden ook zoals we hier vanavond zitten, en die misschien op een later moment thuis met ons meeluisteren. Heer, we hebben het al gevraagd. Bemoedig ons. Vertroost ons door uw woord. Bouw ons op, Heer. Laat ons zien dat we een geweldige tijd tegemoet gaan met u in uw nabijheid. Dat was ook uw gebed, Heer Jezus. Ik wil dat waar ik ben, Vader, ook degene zijn die u mij hebt gegeven. Dank u wel voor die genade. Geprezen zij uw heerlijke naam. Amen. Het volgende lied dat we samen zingen, dat is uit Johannes de Heer, 533, God is tegenwoordig. We zingen ervan het eerste, het vierde en het vijfde vers. Ik wil graag met u een aantal versen lezen van de brief van Paulus aan de broeders en zusters in Thessalonica. De eerste brief, en ik lees u het eerste hoofdstuk vanaf het eerste tot en met het tiende vers. En ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. 1 Thessalonicenzen 1 vanaf vers 1. We lezen daar het volgende. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is. Genade, zij u, en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd voor u allen wanneer wij aan u gedenken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus voor het aangezicht van God onze Vader. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn terwille van u. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Here toen u het woord aannam te midden van veel verdrukking. Met blijdschap van de Heilige Geest. Zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want van u uit heeft het woord van de Heere luid geklonken, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Tot zover het woord van de Heer. We zingen nog één lied met elkaar. En dat is een prachtig lied, ook als voorbereiding op de prediking. Heilig woord van God. En ik stel voor dat we dat staande zingen. kunt op verschillende manieren iets duidelijk willen maken. Dat kan in een persoonlijk gesprek, maar dat kan ook via een brief. En Paulus heeft nogal wat brieven geschreven, ook een aantal in gevangenschap. Nu, de twee brieven aan de Thessalonicenzen. Je kunt zeggen dat drie broeders daarvoor verantwoordelijk waren. Paulus, Silvanus en Timotheus. En de Bijbel zegt ons, in de mond van twee of drie getuigen zal de waarheid bestaan. Ik denk dat het goed is dat we even terugblikken, even teruggaan naar een gedeelte. En ik zal u dat zo proberen te citeren uit Handelingen 17. Daar is namelijk wat er verteld dat Paulus en Silas, zijn reisgenoten in Thessalonica aankomen. En drie sabbaten lang, dus je kunt ongeveer uitgaan van een plusminus vier weken, heeft Paulus daar het evangelie gepredikt. Daaraan vooraf, en daar refereert hij ook naar in deze brief, is het best wel heel moeilijk geweest, want Paulus werd niet overal enthousiast ontvangen. En dat had ook te maken met zijn boodschap. En daarin is de tijd niet veranderd, want als je de Heer Jezus verkondigt met veel passie en met alle eerlijkheid en je probeert het onder de aandacht van de mensen te brengen, dat de Bijbel onvoorwaardelijk het woord van God is, dan zul je tegenstand ontmoeten. En eigenlijk is dat ook wel goed. Stel je voor dat je geen tegenstand ontmoet, dan is de vraag of je evangelie correct is. Want waar het evangelie wordt gepredikt, dan zal ook de macht der duisternis alles in het werk stellen om het onmogelijk te maken. En het in ieder geval te frustreren. Wat gebeurt er? Ik hoop dat u die geschiedenis een klein beetje kent. In de nacht krijgt Paulus een gezicht en er is een Macedonische man en die zegt, kom over en help ons. Dat heb ik vanavond ook gedaan. En je kunt natuurlijk, als je een uitnodiging krijgt, en dat geldt voor ieder van ons, als je uitgenodigd wordt, dan kun je daarop ingaan of je kunt zeggen van nee, ik doe het niet. Maar Paulus en ook zijn medereizigers begrepen dat de Heilige Geest hen daar naartoe wilde brengen. En dan gaan ze naar Filippi. En dan moeten ze zich voorstellen, en dat is wel heel belangrijk om dat even te benoemen, als je dan weet dat Gods stem in je hart heeft geklonken, dat God tot je heeft gesproken, dat je daar moet zijn, dan zou je op zijn minst verwachten dat er een aantal mensen staan om je op te wachten. Vanavond was dat bij ons wel het geval. Maar dat was bij Paulus niet en bij zijn medereizigers ook niet. Ze moesten zelf hun weg zoeken. En dan gaan ze naar een plaats van gebed en dan ontmoeten ze daar Lydia. En die vrouw, haar hart werd geopend voor het evangelie van de Heer Jezus Christus. Het is belangrijk om dat toch even te benoemen. En dan ook worden ze uitgenodigd bij haar in huis. En de andere dagen gaan ze naar een plaats van gebed. En wat gebeurt er dan? U kunt dat allemaal lezen in die hoofdstukken van Handelingen. Er is een vrouw met een waarzeggende geest. En die loopt hun achterna. En wat zegt ze? Dit zijn dienstknechten van de Allerhoogste God die u de weg van de zaligheid verkondigen. Dan zou u zeggen, niks mis mee. Maar het was wel zo. Want het kwam uit een verkeerde koker. Het kwam voort uit de macht der duisternis. Een waarzeggende geest, met andere woorden, deze vrouw was bezet. En Paulus op een bepaald moment, die stoort zich daaraan. En dan zie je dat Paulus en ook zijn medereizigers een gezag hadden. Hij maakte niet veel woorden over vuil, maar wat zegt hij? Ik wil dat je van haar uitgaat. En de geest die vertrok op datzelfde moment. Wat heeft dat geest gevolgen? Want dat betekent de mensen die die vrouw hadden ingehuurd, die waren hun verdiensten kwijt. En wat gebeurt er dan? Dan worden ze publiekelijk, worden ze als het ware terechtgesteld en ze worden gegezeld en ze worden in een blok gezet in de kerker. En de gevangenbewaarder van Filippi, die krijgt nadrukkelijk de opdracht om ze goed te bewaken. Ik geef het u te doen, het was een pijnlijke situatie. Voeten in het blok, als je bewoog, dan deed alles pijn en dan zit je met bebloede ruggen, zit je in die gevangenis. En dan zou je kunnen zeggen, en vergeeft u mij de uitdrukking maar dat ik dat zeg, maar heel veel christenen die zouden zeggen, ja maar heer, is dit nu de bedoeling geweest en ik ben het hier eigenlijk niet mee eens, want ik wilde uw weg zo graag gaan en nu gebeurt me dit. Nee, dat was niet het geval. Tegen middernacht, wat gingen ze doen? Ze gingen zingen. Eerst bidden. En bidden, dus, dan wil ik u een citaat geven van de bekeerde Jood Isaac da Costa, die zegt, bidden is eeuwigheidsademhalen. Bidden is je relatie in stand houden met God en met de Heer Jezus Christus. Vandaar ook dat we regelmatig in de evangeliën lezen dat de Heer Jezus zich afzonderde om in stilte te kunnen zijn met God, om het contact met hem te onderhouden. Ze gaan bidden. Zij, dat is het lied wat heel duidelijk ook dat aangeeft, zij die bidden hebben niets te vrezen. Schoon zij wandelen worden zij niet moe. Maar dat doen ze niet alleen. Ze gaan ook nog zingen. Zonder begeleiding. En die stemmen die zijn zo krachtig dat alle gevangenen waren getuigen van datgene wat ze zongen. Ik zeg misschien, was Paulus een grote man? Ik weet het niet. Maar ik denk wel dat hij een geweldige stem heeft gehad. Dat denk ik overigens ook voor de Heer Jezus. Wat denkt u als je 4 of 5.000 mensen moet bespreken? Dan moet je een krachtige stem hebben. En die stem die klonk de hele gevangenis door. En wat gebeurt er? Er is een aardbeving. En alle deuren van de gevangenis gaan open. En de gevangenbewaarder die schrikt ervan. Hij denkt, dit gaat niet goed. Hij vraagt om licht. Maar iedereen is nog in de gevangenis. En het heeft een dermate impact op hem. Het gezag van Paulus, de houding van Paulus en Silas. Wat ze zongen, wat ze baden. Wat zegt hij dan? Wat moet ik doen om behouden te worden? Een prachtige vraag als je die gesteld wordt. Wat moet ik doen, goede heren, wat moet ik doen om behouden te worden? En wat is dan het antwoord? Geloof in de Heer Jezus Christus. Kan het eenvoudiger? Dan gebeurt iets in die gevangenis. Die man die komt tot geloof met zijn hele gezin. Hij haalt die mensen uit de gevangenis vandaan, Paulus en Silas. Hij dept hun wonden. En de volgende dag erop worden ze weggestuurd. En dan komen ze in Thessalonica. Denkt u dat de wonden toen al genezen waren? Ik denk van niet. En met dezelfde passie als dat ze in de gevangenis zaten en het evangelie verkondigden in Filippi, gaat Paulus ook de Thessalonicenzen het evangelie verkondigen. En als u die twee brieven leest, dan komt u tot de ontdekking dat Paulus hun heel veel heeft verteld over de toekomende dingen. Beide brieven ademen uit een sterke verwachting van de komst van de Heer Jezus. Toen al. En Paulus heeft dat op een of andere manier heel duidelijk onder woorden weten te brengen. Want die mensen die kwamen onder veel verdrukking, dat staat er ook, tot geloof in de Heer Jezus Christus. Het was niet erg prettig voor hun, de omstandigheden, maar onder veel verdrukking. Vandaar ook dat we begrijpen dat toen Paulus als het ware hun bemoedigde door te zeggen van over de dag van Christus. En daar kom ik straks nog even verder op terug. Want ze dachten dat de komst van de Heer Jezus al geweest was en dat ze achtergebleven waren. Daar straks meer over. Paulus vertelt hun dat. Maar nog even de eerste versen. Dat is heel belangrijk. Ze schrijven aan de gemeente Thessalonica die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is. En dan zegt de genade en vrede van God onze Vader. En als u de brieven van Paulus leest, dan opent hij al verreweg het meeste met deze woorden. Genade, ook met deze volgorde, en vrede. Want God geeft vrede op grondslag van zijn genade. Hij geeft eerst geen vrede, hij geeft eerst genade. En dan komt de vrede pas. En wat zegt hij dan? Wij danken God altijd voor u allen wanneer wij aan u denken in onze gebeden. Wat is het geweldig dat je kunt vaststellen dat als je hoort van het geloof van je medebroeders en zusters, dat je God kan danken dat het zo levend is. En misschien dat u dat ook wel hebt. Dat je mensen tegenkomt die je jaren niet hebt gezien. En dat je dan hoort, we hebben het geloof behouden. Dat is niet vanzelfsprekend. Paulus richt zich ook tegen zijn geestelijke zoon Timotheus. En als hij dan spreekt dat hij aan het einde van zijn leven is gekomen, dan zegt hij, ik heb het geloof behouden. Dat is niet zo vanzelfsprekend. Want de macht der duisternis, de tegenstander van God, zal alles proberen u en mij de zekerheid te ontnemen van het geloven. Wordt wel eens gezegd, ja, maar wat gebeurt er veel om ons heen? Dat zal u ongetwijfeld ook tegenkomen. Wat er om ons heen gebeurt, ik ben nu 14 dagen niet geweest. Maar als je de dagen terugkijkt, wat is er veel gebeurd in de wereld? Hè? Enorm veel. En je ziet ook de angst toeslaan bij de mensen. Je bent nergens meer veilig. En men probeert er overheen te leven door te zeggen, ja, maar we moeten doorgaan met leven. Ja, dat wil je wel heel graag. Maar de angst slaat toe. En al die mensen die het slachtoffer zijn geworden van terrorisme de afgelopen 14 dagen, die zijn net zoals u en ik. Die zijn vanmorgen opgestaan en die zijn op een morgen opgestaan, die zijn de dag begonnen en dan ineens word je weggevaagd. Nou denk ik even wat er in München gebeurd is. Allemaal jonge mensen van 18 jaar en 20 jaar. Zo uit het leven weggerukt. En weet u, dan heb je te maken en dan dat. Daar gaat deze brief eigenlijk ook over. Je hebt te maken met het feit dat je in een tijd leeft dat de moordenaar van de beginnen, de duivel, mensen aanzet om te moorden. Want hij is de moordenaar van de beginnen. Het hoeft u en mij niet te verbazen dat er zoveel om ons heen gebeurt. Want ook in heel veel religies, en dat mag je niet meer zeggen, maar is geen enkele barmhartigheid. We hebben ermee te maken. We hebben gezongen met elkaar over dat lied van de komende hier. Daar spreekt de Bijbel ook over. Maar daaraan vooraf zijn er allemaal signalen die u en mij moeten appelleren op het feit dat het niet goed gaat met deze wereld. En dan hoeven we niet te doen aan doemdenkerij, maar de realiteit is dat er iets mis is, iets grondigs mis. En of je dat nu in ons kleine landje ziet, ik zal maar niet spreken wat er gisteren weer gebeurd is in Amsterdam. Ik wil het alleen even meenemen. Maar de Bijbel is er heel duidelijk over, broeder, zuster. Men heeft God vaarwel gezegd en de zonde heeft bezit genomen van de mensen. En dat betekent, als je overgeeft aan verkeerde machten, dat je in de hand bent van verkeerde machten en dat je ook de praktijk doet van de verkeerde machten. Was het zo makkelijk in tijd van Paulus? Nee. Absoluut niet, broeder, zuster. Ik denk even, en misschien, ik hoop dat u mij dat vergeeft, maar eigenlijk was Paulus ook een man die totaal geen eerbied had voor mensen die geloofden in de Heer Jezus. Hij hield er ook praktijken op na en hij nam mensen gevangen en hij schroomde niet om de hand erin mee te hebben dat ze omgebracht werden. Christenen die de naam van de Heer Jezus droegen. Dit is door de eeuwen heen altijd zo geweest. Maar dan ineens, want dat is natuurlijk ook wat we duidelijk moeten zeggen, was Paulus dan niet een godsdienstig man? Natuurlijk, hij was onderwezen aan de voeten van Gamaliel. Had een voortreffelijke opleiding genoten. Maar hij was een orthodoxe Jood in hart en in nieren en hij moest niets hebben van de Heer Jezus. En ik zeg het op mijn groot verdriet, maar de orthodoxe Joden van deze tijd moeten ook niets hebben van de Heer Jezus. Daar zal verandering in komen, goddank, zoals er ook een verandering kwam in het leven van Paulus. Dat weten we ook. Op een bepaald moment greep God in zijn leven. En dan hoort hij de stem van de goede herder, die bij hem niet bekend was. Saul, Saul, wat vervolg je mij? En hij weet wat er gebeurde. Wil ik toch even benoemen. Hij wordt naar de rechte straat gebracht. En dan is het een dienstknecht van de Here Ananias. En die krijgt een opdracht om naar hem toe te gaan. En wat zegt Ananias? Nou heer, ik zeg het even in mijn woorden. Liever niet. Want u weet toch ook wel, heer, dat deze man de gemeente vervolgt. Hij heeft niet zo'n goede naam. Dan is het heel belangrijk wat er dan volgt. Dan zegt de heer, ga naar hem toe, Ananias. Want ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden om mijn naam. En als je dan het leven van Paulus bestudeert, dan kan ik bewogen onder worden. Dan is dat één verlengstuk van lijden. Ging hij daaronder gebukt? Integendeel. Hij heeft overal waar hij kwam. En ze hebben hem soms voor dood opgeraapt op de straat. Maar heeft hij met passie gesproken over het geloof in de Heer Jezus. Heeft nooit gezwegen daarover. Al was hij zijn leven daarvan niet zeker. U kunt er onder andere lezen in Korinthe 4 en 2 Korinthe 4. En in al zijn brieven spreekt de bewogenheid uit naar de broeders en zusters van de gemeente aan wie die brieven zijn gericht, zo ook aan Thessalonica. En dan mag hij God danken voor het leven van hun, van die broeders en zusters in Thessalonica. Het geloof heeft post gevat in hun harten en dat werd dermate uitgewerkt dat alle omliggende plaatsen waren daar getuigen van en die spraken van het geloof van de broeders en zusters in Thessalonica. Is dat ook bij ons het geval? Mag ik het even heel concreet maken? Kan de Heer Jezus danken voor u en mijn leven? Dat we ten dienste zijn van hem en dat we alles inzetten om hem te volgen, broeder, zuster. Wat is het kostbaar dat dat zo zou zijn. Zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, dat is ook belangrijk. Hè? Als je gelooft, moet het geloof ook werkzaam zijn. Er moet iets tevoorschijn komen. Je kunt het niet verborgen houden. De inspanning van uw liefde, dat is ook heel belangrijk. En de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus voor het aangezicht van God en onze Vader. Hoop, Hebreeën 6. De hoop is als een anker voor de ziel, wat rijkt tot in het voorhangsel. Een mens kan niet leven zonder hoop. Broeders, zuster. En de hoop, zegt de apostel Paulus in Romeinen 5, de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de kracht van de Heilige Geest. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Ik wil er toch een paar dingen van zeggen. Verkiezing. Er zijn heel veel mensen die hebben daar ontzettend veel moeite mee. En misschien u ook wel. En ik hoop zo dat ik vanavond, als u daar moeite mee hebt, dat ik uw hart mag bereiken. Want dan maakt men er uit verkiezing van. En u weet zelf hoe dat soms werkt. Hè? Ik had kort geleden een gesprek met een echtpaar. Ja, we willen zo van harte geloven, maar we weten niet dat we uitverkoren zijn. Weet u, broeder, zuster, dan kan ik in huilen uitbarsten. Ik weet niet of ik uitverkoren ben. U, zoals we hier vanavond aanwezig zijn, u bent allen uitverkoren om het woord te horen. En het woord van God wordt u aangereikt. En God heeft een volmaakte gift gegeven in de persoon van de Heer Jezus. Nooit schoner gift is de wereld gegeven. Nee, nooit één. Alleen je moet bereid zijn om die gift te omarmen. Kan God dan meer geven dan zijn zoon? Nee. Hij gaf de hemel leeg om u en mij te redden. En dan denk ik aan die teksten uit de Bijbel, Matthäus 11, vers 28, u kent het wel. Wat zegt daar de Heer Jezus? Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. En ik denk aan een brief die ik kreeg van een broeder, een hartekreet. Hij zegt, ik ben in gesprek met iemand en die wil niets meer weten van het evangelie, want hij zegt, ik ben niet uitverkoren. Of dat wij inzicht zouden hebben in het boek van God. En dan zegt de Heer Jezus, kom alle tot mij. Wat is dan de uitverkiezing? Mag ik het u heel eenvoudig even voorstellen? Heel eenvoudig. En ik heb het van Spurgeon. Hij had er een prachtige uitleg van. Hij zei, eigenlijk is de weg naar God toe een poort. Smalle weg. Breed is de weg die tot het verderf leidt. Smal is de weg die tot het eeuwige leven leidt. En er staat een poort aan het begin van die smalle weg. Weet je wat er op die poort staat? Kom alle tot mij, die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Kom. Oh, en dan denk ik, heren, wat prachtig. En dan zou al die mensen die het geloof niet willen omarmen, bij de hand willen nemen door te zeggen, kom door die poort heen. Want er is iemand die op je wacht. Hij nodigt. De Zoon van God, die nodigt je uit. Om te komen. Als je dan het besluit neemt. Dat je hart getroffen is. Dat je zegt, ik ben toch zo nieuwsgierig wat er achter die poort is. En je gaat erdoor. Je bent door die poort heen. Je kijkt achterom. Weet u wat er staat? Uitverkoren tot het eeuwige leven. Maar dat staat niet aan de voorkant. Kijk. En dat is nou juist het mooie ervan. En dan citeer ik 1 Timotheüs 2 vers 4. God wil dat alle mensen behouden worden en tot de kennis van de waarheid komen. Dat is Gods hart. Daarvoor gaf hij zijn zoon. En hij bidt als het ware door de profeet Ezechiël dat hij zegt, en dat Ezechiël dat benoemt, dat hij tegen Ezechiël zegt, ik heb niet lust aan de dood van een zondaar, maar ik heb hier lust aan dat hij zich bekeert en leeft. Dat was het probleem toen in die tijd, en er is nog een probleem. Zegt u, wat is dan het probleem? Kom ik straks even nog wat meer op terug. Omdat er wel mensen tot geloof komen, maar niet tot bekering. Ik ga er straks wat meer over zeggen. Eerst nog even over de verkiezing. Als u vanavond meeluistert op een later moment, mag ik u vanuit het hart van God meedelen dat de Heere Jezus u lief heeft en dat hij voor u is gestorven. En dat er een uitverkiezing is, maar dat hij u uitverkoren heeft. Omdat u het evangelie hoort. Het is een kwestie dat je het aan wilt nemen. En dan citeer ik uit Johannes 1 vers 12. Hij is gekomen tot het zijne, het land Israël. Maar de zijnen, Israël, hebben hem niet aangenomen. Maar die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Bent u kind van God? Hij heeft macht gegeven om ons kind. We zijn kinderen van God. We mogen dagelijks, in alle eerbied gezegd, mogen we bij hem aanschuiven. We mogen in gesprek met hem gaan. We maken deel uit van het gezin van God. We gaan verder met ons gedeelte. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met krachten, met de Heilige Geest en met volle zekerheid. Ja, woorden. Romeinen 10 vers 17, het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord van God. Woorden kunnen je hart raken. Maar woorden kunnen je ook bezeren. Maar de woorden van God zijn eeuwig leven. Broeders, zuster. En daar spreekt Paulus hier over. We zijn niet alleen met woorden gekomen, woorden van eeuwig leven, maar ook met kracht. De evangelie is krachtig. En met de Heilige Geest. En met volle zekerheid. Met andere woorden, is geen twijfel mogelijk. Je hoeft ook niet te twijfelen. Je mag het zeker weten dat je een kind van God bent. Je mag het zeker weten dat God je lief heeft. Hij gaat verder ook, bent u navolgers geworden van ons en van de Here. Wat is het prachtig dat je dat kunt zeggen. Was dat hoogmoed van Paulus? Nee. Jullie zijn navolgers van ons geworden. Ze waren voorbeelden voor de broeders en zusters in Thessalonica. Ze werkten met hun eigen handen. Ze voorzagen in hun eigen levensbehoeften. Maar ze leefden ook volledig, 100% vanuit het geloof. Dan denk ik ook wat Paulus zegt. Het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. En hij zegt daarvan in de Galatenbrief, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Wat een bijzondere genade. Juist in deze tijd was het voor die broeders en zusters mogelijk. Nee, we hebben het gelezen dat ze onder veel verdrukking het woord hebben aangenomen. Broeders, zusters, dat staat hier ook in het vierde vers. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Here toen u het woord aannam. Hoort u het? Aannemen, je eigen maken. En dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar dat kun je niet. Ja, dat kun je wel. Je wil het niet. Wie zegt dat je het niet kunt? Je moet het aannemen. God heeft een volmaakte gift. Betekent dat dan dat we het zelf hebben gedaan? Nee. Paulus zegt het heel duidelijk in Efeze 2, vers 8, van door genade zijt ge behouden. Het is niet uw, maar het is Gods werk. Het woord aannam te midden van veel verdrukking. Er was veel verdrukking. En wat zijn er op dit moment in de wereld veel christenen die verdrukt worden? Ontstellend veel. En weet u wat je dan leest? Dat deze lieve broeders en zusters voor ons bidden. Dat we het geloof mogen behouden. En waarom? Omdat wij het allemaal wel zo goed vinden in ons wereldje van Nederland. We hebben het toch zo goed. Ach, het dient onze tijd wel uit. Broeder, zuster, eigenlijk zou het zo moeten zijn, nu eigenlijk de klok luidt voor de laatste uren van deze wereld, zouden de christenen op moeten staan en het geluid laten horen. Ja, dat is niet eenvoudig. We moeten het wel laten horen, dat hij leeft. Onder veel verdruk met blijdschap van de Heilige Geest, zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Voorbeeld. Denk aan een lied uit de bundel van Johannes de Heer. Maak mij een beeld van u. Zo vol van ootmoed, liefde en trouw. Maak mij een beeld van u, Heer. Laat me iets uitstralen naar de ander toe. Laat me iets zijn te midden van een wereld die geen hoop kent. En ik kom weer even op de situatie wat we om ons heen zien gebeuren. En het wordt al slechter en slechter. Ik garandeer het u, het wordt niet beter. De leiders van deze wereld zitten met de handen in het haar. Waarom? Omdat ze los zijn van God. Ze maken hun eigen visie en hun eigen plannen. En ze spreken, al weet ik niet hoe lang, over vrede. Maar de echte vrede komt door middel van de vredevorst. Dat zal niet door Poetin worden bewerkt, nog door een ander. En dan praat ik maar niet over diegenen die op nominatie staan om gekozen te worden in Amerika. En daar staan de mensen voor in de rij. Trump. Schuttingtaal gooit hij eruit. En de mensen die bejuichen hem. Weet u wat het geval is? De duivel zet zijn pionnen deze laatste tijd op de plaats neer waar hij ze wil hebben. Omdat de duivel de god van deze eeuw is. Men denkt wel eens dat wij het koninkrijk moeten stichten. Hou maar op. Johannes van Oostveen zou zeggen, prutswerk. Hou maar op. Het koninkrijk komt van bovenaf. Dat is de steen waar Daniël over spreekt, die losgemaakt wordt uit de hemel. En die de hele wereld zal overspoelen. Dat is het koninkrijk van onze Heer Jezus Christus, waar hij koning van wordt. Nee, wij kunnen geen koninkrijk vestigen. Dat doet hij zelf, broeder, zuster. Het woord heeft geklonken. Het is naar buiten toe gegaan. En dat is ook de bedoeling. Het moet uitbreken als het ware. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben. En hoe u zich van de afgoden, en nu komt het, van de afgoden bekeerd hebt tot de levende God. Nou, de wereld zit vol met afgoden. We hebben weer een nieuwe erbij, Pokémon. Ja. En dan lopen we. Op zoek naar iets wat niet bestaat. En dan zou ik eigenlijk willen zeggen vanavond. Wij hebben iets wat wel bestaat. En wat zegt de Bijbel dan? Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. En de wereld is gek op Pokémon. En de jeugd wordt weer meegezogen in het spel. Weet u, en de duivel die geeft maar speeltjes aan de mensen. Ik zeg het even heel scherp. Ook aan de jonge mensen. Speeltjes geven. Om je gedachten maar niet bezig te kunnen houden met het woord van God. We worden volgestopt met al dit soort dingen. En je zou wensen dat de mensen het begrijpen, broeder, zuster. Ik zou het er als het ware wel in willen pompen. Ik zeg het nogmaals en bij herhaling. Hoeveel mensen lopen er niet met tattoos? Wat zegt de Bijbel daarover? Je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Ik trof laatst een jongen van 16 jaar. Uit een goed gezin. Ik trof hem in de dienst. Na de dienst gaf ik hem een hand. Zijn hele arm was getatoeëerd. Weet u, je kan daarom huilen. Hij zegt, ik zou het niet meer doen. Als ik het nu nog moest doen. Maar waar blijft het onderwijs? Durven we nog dingen te benoemen? Broeder, zuster, zijn er nog ouders die daadkrachtig durven op te treden door te zeggen, en zo wil God het niet. Je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Maar we verzwijgen het als de dood. Want we zijn bang erop aangesproken te worden. En dan is er nog een punt wat zo duidelijk is. Dat we de kennis niet meer hebben. Ik denk dan nog aan, vergeeft u mij, ik noem een paar praktische voorbeelden. Ik kom een keer in de gemeente en daar zit een jonge man. En die was tot geloof gekomen in de Heer Jezus. Prachtig. Hij was echt, hij wilde de Heer van harte volgen. En die kwam daar en hij zat op de voorste rij en had een paar piercings in zijn wenkbrauwen. En ik keek hem aan en ik zei, wat heb je nu gedaan? U vindt het misschien een beetje merkwaardig dat ik zo de mensen aanspreek in de dienst, maar ik schrok ervan. Ik zei, wat heb je nu gedaan? Ik heb naar de dienst met hem gesproken. Dat hoort niet in je lichaam. Weet u, maar de mensen, en dan in diezelfde dienst zat die jong echtpaar, die wilde met hun zoon van 13, 14 jaar naar de tattoo shop, want hij mocht een tattoo zetten. En dan werd er tegen me gezegd, wat ben ik dankbaar dat u het vertelt, want we weten er niets van. Waar heb je dan gekerkt? Wat voor predikant heb je dan gehad? Broeder, zuster. Ouders, opens en ooms, durf je nog iets te zeggen? Het gaat om je lichaam. De tempel van de Heilige Geest. Maar weet u, wat we bejubelen, ik zal het nog maar zeggen, dat er een zekere Todd Bentley, u kent hem wel misschien, wel ooit van gehoord, de man die van boven tot beneden onder de tattoo zat, en weet u wat er gezegd werd? Dat is door de Heilige Geest ingegeven. Pure godslastering. En het wordt geslikt. En dan denk ik aan Paulus. Hij had ook de kenmerken in zijn leven. En ook de Heer Jezus. Maar dat waren wonden geslagen om wat hij beleed. En dat is heel wat anders. Dat was om Gods willen, om de naam van de Heer Jezus Christus. U hebt zich bekeerd van de afgoden tot de levende God. Broeder, zuster, hebben wij ons bekeerd van de afgoden? Is onze wandel echt zoals de apostel Paulus zegt in de hemel, waar vandaan we ook onze zaligmaker verwachten? Dat wordt getuigd van de broeders en zusters in Thessalonica. Bekeerd om de levende en waarachtige God te dienen. Daar kan ik enthousiast van worden. We hebben een levende God. Toch? Ja. Mensen, daar ben ik zo blij om. Hè? Al die andere godsdiensten, die hebben dode profeten. Er is nog nooit iemand weer teruggekomen. Er is nooit iemand opgestaan, behalve één. De Zoon van God. Hij trotseerde de dood. Want het graf kon hem niet gevangen houden. Dat is evangelie. En hij leeft en wij mogen met hem leven. En we mogen hem dienen. En zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. Die hij uit de doden heeft opgewekt. We moeten hem verwachten. Het zou vanavond zomaar kunnen gebeuren. Er zijn mensen, ja, maar hij komt nog lang niet hoor. Want er moeten nog heel veel dingen gebeuren. Er hoeft niks meer te gebeuren. Als de laatste ziel aan de gemeente is toegevoegd. En het gebouw van God compleet is. Wordt het opgenomen in de hemel. En misschien wordt dat vanavond wel een realiteit. Misschien bent u, misschien ben jij wel de laatste die ingevoegd wordt. En dan zegt men, opname. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Gaat dat zomaar gebeuren? Nou, daar heeft God geen problemen mee hoor. Echt niet. Maar de wereld die zal straks verbijsterd staan als de gemeente in zijn totaliteit wordt weggerukt. Ze zullen er wel een verklaring voor hebben hoor, daar ben ik niet bang voor. Maar zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. En wat was er nu met de broeders en zusters in Thessalonica aan de hand? Ze waren bang geworden, want ze dachten dat de dag van Christus dus aangebroken was. Vanwege de grote verdrukking. Mag ik u vanavond bemoedigen? Dat wil ik heel graag. We gaan een tijd tegemoet en dat is al een tijd lang is dat bezig. Maar we gaan een moeilijke tijd tegemoet. Niet om u bang te maken hoor, maar hoe niet bang te zijn. Maar vooraf van het duizendjarige vrederijk. Ik hoop dat u daarin gelooft. En of u het wel gelooft of niet, het gaat toch door. Dat hangt niet van u en mijn geloof af. Maar daaraan vooraf gaan de oordelen van God over deze wereld. Als de gemeente weggerukt wordt. Er zijn mensen, hoe moeten we ons dat voorstellen? Moet u niet proberen. Dat gaat gebeuren. Maar zij dachten, ze waren achtergebleven. En daarom citeert Paulus ook in 1 Thessalonicenzen 4, dat prachtige gedeelte waar hij mee wilt bemoedigen. Wat zegt hij daarin? Zullen we daar een paar versen van lezen? 4 vers 13, daar zegt hij, maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heer, dat wij die levend zullen overblijven, dat de komst van de Heer Jezus de ontslapende beslist niet zullen voorgaan. Want de Heer zal zelf met de stem van een archangel neerdalen uit de hemel, met een bazuin Gods neerdalen in de hemel. En wat staat er dan? En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, zegt Paulus, zullen met hen de Heer tegemoet gaan in de lucht. En we zullen altijd bij de Heer zijn. Zo dan vertroost elkaar met deze woorden. We gaan de goede kant uit. En wat er ook gebeurt in de wereld. We gaan de goede kant uit. Want dat zegt ons het eeuwig blijvende woord van God. En het is goed om die bazuin helder te laten klinken. Ik hoop, broeders en zusters, dat ik uw hart heb mogen bereiken. Dat ik jouw hart heb mogen bereiken. Als je de zekerheid niet hebt, en je zegt van, ja maar, nee niet ja maar, zet je hart open. Ga met mij voor die poort staan, waarvoor staat, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Met die vermoeid en belast, ik heb iemand die rust geeft. De Zoon van God. De Heer Jezus Christus. Hij zal uw leven op een bijzondere manier graag verrijken. En hij staat spoedig te komen. Hef uw hoofd omhoog. Want hij komt. Amen. Dan gaan we nu lied 664 zingen. Eens zal de dag vol blijdschap zijn. Die dag die komt. En ik moet u zeggen, als je dan zo'n lied zingt met elkaar, dan gaan je gedachten toch. Hoeveel hebben we aan deze kant van het leven hebben we al afscheid moeten nemen, die in Christus gestorven zijn. Maar er komt een moment dat we weer herenigd zullen worden. Dat we elkaar weer zullen ontmoeten. En dan zegt de apostel Paulus: nu kennen we nog ten dele, maar straks zullen we kennen van aangezicht tot aangezicht. Wat een dag zal dat zijn, zullen we samen danken. Heer Jezus, dank u wel voor uw genade. Dank u wel dat u naar deze wereld kwam om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Dank u wel dat we Gods mannen hebben zoals een hebben gehad zoals een Paulus en de Silas en de Timotheus, die met vol passie het evangelie verkondigden van de levende Heer die is opgestaan. Want u leeft en u bidt en pleit voor ons bij de Vader. Ik bid u voor een ieder die hier vanavond zijn, jongeren of ouderen. Het maakt niet uit. Als er onzekerheid is hier in het hart, dan mogen we vanavond zeggen, ze zijn welkom bij u. Want u nodigt hen uit. Kom, kom, mijn vriend en vriendin. Ik ben voor jou gestorven. Dank daarvoor. Dank, Heer. Vader in de hemel, dat u de hemel leeg gaf in de persoon van de Heer Jezus. Dank voor het ontmoeten van elkaar. Dank voor de begeleiding. Dank voor uw woord. Dank voor de heerlijke werking van uw Heilige Geest. Geprezen zij uw heerlijke naam tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Amen. Het voorspel, en onder het voorspel wordt gecollecteerd. En als, zoals gezegd, en ik hoop niet dat ik de broederen moeilijk heb gemaakt. Nee, hè? 490 uit de bundel van Johannes de Heer. We zingen ervan alle versen, maar voordat we het laatste vers zingen, bidden we om de zegen van de Heer. Dan wordt eerst onder het voorspel gecollecteerd.
Als de stem begint die elke stond. Als de stem van de hart klinkt die troost. En de lucht vervult is met de zang. De heilige engelen zwaar. Zingt het ganse schep begint die elke stond. Als de stem.
Dat hebben we elkaar toegezongen. Toch? Als het bazuingeschal des Heren klinkt, zijn we dan bereid. Ik bid het u zo van harte toe. Maar we bidden om de zegen van de Heer dat de liefde van God, onze Vader, en de genade van de Heer Jezus Christus, onze Heiland en Verlosser, die spoedig staat te komen, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest, leidsman en trooster op ons levenspad, zij en blijven met een ieder die de Heer Jezus kent, totdat hij komt en het geloven overgaat in aanschouwen. Wat een dag zal dat zijn. Maranatha. Halleluja. Amen.